Hartelijk welkom op deze Pinksterochtend aan u allen in de kern. Van harte welkom ook aan de gasten en welkom aan degenen die met ons meeluisteren via de kerkradio. Namens de kerkraad heb ik de volgende mededelingen. Deze morgen gaat voor onze eigen dominee Pieter Kleingeld en in de middagdienst dominee Blokhuis uit Schiedam. U kunt nog kopij voor het juli nummer van het kernpunt inleveren tot vanavond 9 uur bij Lisbeth Leeman. De tijd van de wekelijkse gebedsuur voor de gemeente is gewijzigd. Vanaf vandaag zal het gebedsuur weer op zondagavond gehouden worden van 8 tot 9 uur hier in de kern. En de collecte is vandaag bestemd voor de ZOA Vluchtelingenzorg. We gaan zo meteen als aanvangslied zingen voor de dienst. Het lied 242, dus 1, 2 en 3. Maar eerst zal Marten Mooibroek nog iets vertellen over de nacht van het gebed.
Goedemorgen gemeente. Ik mag, zoals Gerrit al zei, wat vertellen over de nacht van gebed. Het is aanstaande vrijdag hier in dit gebouw de kern. Om 9:30 zal de aanvang zijn. Dan is er koffie en thee en een gelegenheid om even kennis met elkaar te maken. Om 10:00 gaan we dan van start. Wat is precies de bedoeling van de nacht van gebed? Dat is bidden voor vervolgde christenen in de hele wereld. Bidden zodat zij zich gesteund voelen. En als zij de Heilige Geest kunnen ervaren en daardoor verharden. Ja, in de toch wel vaak vervelende situaties waarin zij verkeren. Een vraag dat veel mensen zich afvragen is, waarom gaan we eigenlijk 's nachts bidden? Ik heb daarover drie punten. Allereerst, het staat heel veel in de Bijbel. Als voorbeeld geef ik Lucas 18 vers 7. Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Een tweede punt is, en je hebt 's nachts niet echt veel haast. Overdag moet je heel veel dingen doen. Je moet dan weer daarheen. Ja, 's nachts moet je maar één ding doen en dan slapen. Als het goed is. En dan deze nacht even niet. Gaan we gewoon met z'n allen gewoon hard bidden. Dus dan is je hoofd lekker rustig. En dan kan je goed concentreren. En het is natuurlijk ook een manier om jezelf verbonden te voelen met verdrukte broers en zussen. Doordat je regelmatig zult moeten vechten tegen de slaap. Buiten het bidden. Dan gaan we ook zingen. Er komen verschillende getuigenissen op DVD langs. Er zijn een aantal mensen die wat informatie vertellen over landen waar mensen vervolgd worden. Er komt een spreker en natuurlijk de koffiepauzes. Want anders hou je dat niet vol tot 6:00 ochtends. Anders dan vorig jaar komt er een spreker van Open Doors zelf. Zijn naam is Paul de Mon. Hij is inmiddels gepensioneerd. Hij heeft veel werkervaring in Mexico. En in Oosterse landen. Dus ik denk zeker de moeite waard om zeer interessant om hem te laten spreken en te luisteren. Ten slotte nog een klein vraagje aan u als gemeente. We zijn nog op zoek naar mensen die eventueel een lekkere cake kunnen bakken of een appeltaart of iets dergelijks. Dus mocht je zo iemand kennen of ben je zelf zo iemand, meld je dan even aan bij een van de organisatoren. Dat zijn wij en Ros. Marijke Houtman of ikzelf. Ja, we lopen dadelijk ook nog gewoon door de kerk en buiten. Dus als je nog een vraagje hebt, schiet ons even aan. Nog één klein dingetje. Je mag in- en uitstappen wanneer je zelf wilt. Dus ook al kom je maar een uurtje. Dat is van harte welkom. Gewoon alle kleine beetjes helpen. Dan wil ik je danken voor je aandacht.
Hey Martin.
Ja.
De spreker komt al 11 uur.
Nou, de spreker komt dus om 11 uur. Ja.
Thank you. We lezen in de Bijbel dat God soms zijn Heilige Geest stuurt als mensen zingen en als ze juichen voor hem. Maar we lezen ook dat hij zijn geest stuurt als mensen stil zijn. En stil zijn betekent luisteren naar God en hem verwachten. Dus laten we deze dienst ook beginnen met samen stil te zijn en Gods aanwezigheid te verwachten. Laten we gaan staan. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Er is genade voor jullie en vrede van God de Vader door onze Heer Jezus Christus in verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Deze week was ik bij een concert van Brian Dirksen en de liederen werden daar geprojecteerd en op een gegeven moment stond er zo'n tekst, Holy God, Heilige God. En ik dacht, dat is toch eigenlijk wat, dat we gewoon mogen zingen over God. Als je gaat nadenken hoe groot God is, schepper van de hemel en aarde, en dat we gewoon ja, over en tot hem zingen. Het is eigenlijk wel heel erg bijzonder dat het zomaar kan. Maar het mag. Door de Heer Jezus mogen we zingen tot hem en mogen we weten dat hij luistert en zelfs dat hij ernaar uitziet. Zo willen we nu samen gaan zingen. En we gaan niet alleen zingen, we gaan samen zingen met het koor. Dus ik wil het koor uitnodigen om ons voor te gaan in de samenzang. Fijn dat jullie er zijn. Thank you. In die tijd zal iedereen die Jezus aanroept als Heer worden gered. Iedereen, bijna iedereen die hier is, kent misschien wel de samenvatting die Jezus gaf van de wet. En een van die dingen die daarbij hoort, als Jezus Heer is, dan wordt het voornaamste in je leven luister. Luister Israël, luister mensen ook hier. De Heer, onze God, is de enige Heer. En dus heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand, met heel uw kracht. Dat is het belangrijkste en dat staat dan helemaal bovenaan. En het op één na belangrijkste is dit. Heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze. Laten we samen bidden. Vader in de hemel. Heer, dank u wel dat we hier bij elkaar mogen zijn. En dat we mogen vieren. Dat uw Zoon, de Heer Jezus, is opgestaan uit de doden. En dat hij leeft. En dat met zijn opstanding een hele nieuwe tijd is begonnen. Die gewoon inbreekt in onze huidige tijd. Die inbreekt in deze wereld. En nieuwe hoop geeft. Hoop op de goede toekomst. Zoveel hoop dat die toekomst al is aangebroken. Heer, dank u wel dat er echt perspectief is voor ons. En niet alleen voor ons, maar voor iedereen. Ja, voor deze hele schepping van u. Heer, we willen u ook danken dat u als voorschot op dat hele nieuwe begin uw geest al hebt uitgestort op de Pinkse dag. Over jong en oud. Niet over een enkeling, maar over iedereen die uw naam aanroept. Die een afkeer heeft van zijn zonde, van hoe de wereld deze kant nu opgaat en zich ernaar uitstrekt naar het nieuwe. En weet dat hij gered moet worden door u en door uw Zoon. Hier wilt u ons alsjeblieft laten zien waar deze wereld naartoe gaat en welk perspectief u biedt. En dat we nu op dat kruispunt zijn gekomen, dat we dan de goede keus maken. Heer, want er is er maar één die redt. Dat is uw Zoon Jezus. En er is er maar één die gaven uitdeelt. Dat is Hij. Heer, wilt u ons helpen om de goede keuze te maken. En om uw Zoon Jezus te volgen. Heer, en we willen ook pleiten op uw belofte. Heer, wilt u ons vervullen met uw Heilige Geest. Wilt u ons nieuw maken. Wilt u de angst wegnemen. Maar ons echt kinderen van u maken. Kinderen die zeggen, Abba, Vader. Heer, dat vragen. Ja, uit genade. En tot eer van uw naam. Amen. Het is Pinksteren vandaag. En we gaan zo direct lezen over Pinksteren. Maar ja, wat vinden we eigenlijk van Pinksteren? Wat vinden de kinderen in de Bijbelklas van Pinksteren? We gaan zo direct een filmpje kijken en Erwin gaat er misschien nog wat over zeggen. Of heb ik al het gras al voor je voeten weggemaakt nu?
Ja, we hebben met de Bijbelklas hebben we het eigenlijk over hemelvaart en Pinksteren gehad. En vooral eigenlijk de Heilige Geest is eigenlijk best wel heel moeilijk, want we hebben het er heel veel over, maar wat is het nou eigenlijk? Dus eigenlijk zijn we met die vraag, hebben we onszelf en mensen om ons heen gesteld. En daarna hebben we daarna in de Bijbelklas elkaar geïnterviewd. En dat hebben we opgenomen en een kleine samenvatting, die gaan jullie nu zien. Dus krijgen jullie een beetje een idee wat daar wordt, allemaal naar elkaar wordt gezegd.
Dan gaan we samen nu het verhaal van Pinksteren lezen uit Handelingen 2. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze alle bij elkaar. Dat waren alle leerlingen en 120 mensen. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich in bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weer klonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring, omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing. Ze zeiden, het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat we hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië, mensen uit Pontus en Azië, Frigië en Pamphylië, en Egypte en de omgeving van Cyrene en Libië en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, Joden en proselieten. Mensen uit Kreta en Arabië. Wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar. Wat heeft dat toch te betekenen? Maar sommigen zeiden spottend, ze zullen wel dronken zijn. Daarop trad Petrus naar voren. Samen met de 11 andere apostelen. Hij verhief zijn stem en hij sprak de menigte toe. U, Joden en inwoners van Jeruzalem. Luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. Deze mensen zijn niet dronken zoals u denkt. Het is immers pas het derde uur na zonsopgang. Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël. Aan het einde van de tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. En dan zullen jullie zonen en dochters profeteren. Jongeren zullen visioenen zien en oude mensen dromen gezichten. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen. Zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren. Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven en tekenen geven op de aarde beneden, bloed en vuur en rook. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote stralende dag van de Heer komt. En dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept, worden gered. En dan gaan we naar het eind van de toespraak van Petrus. Vers 36. Laat het hele volk van Israël er daarom, omdat Jezus gestorven is en door God de Vader is opgewekt, laat het hele volk van Israël er daarom zeker van zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt, door God tot Heer en Messias is aangesteld. Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en ze vroegen aan Petrus en de andere apostelen, wat moeten we doen, broeders? Petrus antwoordde, keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden, want voor u geldt deze belofte. Evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer onze God tot zich zal roepen. Tot zover. Het koor Committed zal nu een lied zingen dat we allemaal gaan buigen voor Jezus, alle volken. En daar heb ik net van gelezen. Oh. En allen werden vervuld van de Heilige Geest. En ze begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. Als het hier zou gebeuren, dan zouden de mensen zich denk ik ook, veel mensen zich een beetje ongemakkelijk voelen. Nou, als je het stukje leest, dan zie je dat ze in Jeruzalem ook wel behoorlijk geëmotioneerd waren. In ieder geval de mensen die er omheen stonden. Toen het geluid weer klonk, toen raakten die mensen geheel in verwarring. Ze waren buiten zichzelf van verbazing. Ze vroegen, het zijn toch allemaal Galileërs, hoe kan dat nou? Ze waren, vers 12, ze waren verbijsterd. Ze waren geheel van hun stuk gebracht. Nou zijn om allerlei... even kijken hoor. Er zijn om allerlei redenen zijn onze emoties niet helemaal te vergelijken met de emoties van die mensen toen. Misschien onze emoties nog wel, maar de reden waarom niet. Het is gewoon 2000 jaar later en er zijn allerlei dingen gebeurd. En daardoor, als hetzelfde bij ons zou gebeuren, dan denken we er andere dingen bij. Dan voelen we er andere dingen bij. Dus we kunnen het ook niet helemaal vergelijken. Maar op één emotie wil ik vandaag wel ingaan en dat is angst. Angst dat je er niet bij hoort. Nou, daar zeg ik zo wat meer over. Angst dat je er niet bij hoort. En vervolgens noemt Lucas in Handelingen 2. Doe ik wat raars of... Oké. Vervolgens noemt Lucas in Handelingen 2 een hele rij volken. En volgens Lucas en volgens Petrus horen die volken er wel allemaal bij. Dus aan de ene kant angst dat je er niet bij hoort. En aan de andere kant... volken die er allemaal wel bij horen. Nou, die twee gaan we vanochtend met elkaar combineren. Angst. Weet je, soms is het makkelijker om te zeggen dat God er gisteren bij was. In de tijd van de Bijbel. En soms is het makkelijker om te zeggen dat hij er misschien morgen is. Of misschien nog verder dat hij bij de wederkomst er is. Is het makkelijker om te zeggen dat hij er gisteren was. En dat hij morgen komt, dan om te zeggen dat God er vandaag is. En dat hij er vandaag is om ons en om jou lief te hebben. Het is gewoon soms makkelijker. Weet je, we zijn soms hartstikke bang om God ons lief te laten hebben. Stel je voor, God die jou lief heeft, nu, vandaag. Dat hij het voor een ander gisteren deed, dat is prima. En dat hij het morgen voor mij doet, daar wil ik me misschien zelf nog wel naar uitstrekken. Maar dat hij het vandaag doet. En dat hij mij dat nog wil laten merken ook. Soms zijn we bang om God ons lief te laten hebben. En er zijn allerlei redenen voor. Maar misschien ook wel deze. Als de Heilige Geest mensen vervult. Dan zit er in veel mensen zo'n angst van. Ja, misschien houdt God wel meer van die ander. Van de buurman. Misschien vervult hij wel mijn buurman met zijn Heilige Geest, maar mij niet. En blijf ik achter. Nou, dan is het maar beter of voelt het veiliger om de Heilige Geest naar je hart helemaal te verplaatsen. Helemaal diep van binnen. Naar de stilte, waar niemand er iets meer over kan zeggen. Maar het vervelende is dat als je het verhaal over Pinksteren leest, dat het gewoon niet lukt. Hè? Je kunt wel zeggen dat hij helemaal diep in je hart zit en dat niemand het kan zien. Maar heel Jeruzalem was er, ze waren er van overhoop. Het is een oplossing die niet werkt. Laat ik het zo zeggen. Je kunt proberen om de Heilige Geest helemaal te verbannen naar gisteren. Of te verplaatsen naar de toekomst. Maar Pinksteren gaat er juist over dat de Heilige Geest er vandaag is. Vanaf vandaag. En dat hij er is om jou lief te hebben. En soms zijn we daar bang voor. Ja, wat heeft dat nou te maken met al die landen? Nou, laten we eerst gewoon eens naar die landen kijken. Even een kaartje voor ons nemen. En gewoon nog eens lezen. Dan zie je dat die landen die bestaan uit 5 groepen. Het begint met Parthen, Mede en Elamieten. De inwoners van Mesopotamië en Judea. Dat is zeg maar het oosten. En dan komt de tweede groep. Dat zijn Cappadociërs. De mensen uit Pontus en Azië. Frigië en Pamphylië. Nou, dat zeg maar wat tegenwoordig Turkije is. Dat is de tweede groep. En dan Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië. Dat is de derde groep. En ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben. Dat is de vierde groep. En dan schrijft Lucas, Joden en proselieten. Nou, dat is niet de vijfde groep, maar dat wil eigenlijk iets zeggen over al die groepen daarvoor. Dat zijn het. In vers 5 staat al, in Jeruzalem woonden destijds vrome Joden die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Dus dit zegt iets, Joden en proselieten, over al die mensen. En dan nog een staartje. Mensen uit Kreta en Arabië. Vijf groepen mensen. Nou, ik heb nog niet bij iemand gevonden waarom deze vijf groepen mensen nou, waarom deze volken. Maar het lijkt erop alsof Lucas ze niet in willekeurige volgorde opnoemt en dat hij er ook echt wel een bedoeling mee heeft. Maar waarom deze vijf, dat weten we niet zo goed. Iets anders weten we misschien wel, want je kunt er ook vragen van ja, waarom noemt hij nou al die landen zo uitgebreid? Ik bedoel, is het gewoon bladvulling of een interessant detail dat op de Pinksterdag al die mensen er waren? Ja. Weet je, waarschijnlijk was het zo bij alle feesten, ook bij Pasen, waar Jezus werd gekruisigd. Toen waren ook al die mensen daar, uit al die landen. En toen noemde Lucas het niet. Dus waarom doet hij dat nu wel? Daar zal hij toch wel een bedoeling mee hebben. Maar welke? Ja, misschien om te laten zien dat die leerlingen dus wel heel veel talen konden spreken, want al die mensen waren er. Want al die talen konden de leerlingen verstaan. Nou, het grappige is dat om zich verstaanbaar te maken, de leerlingen waarschijnlijk aan twee talen voldoende zouden hebben gehad. Met Aramees en Grieks konden waarschijnlijk al die mensen die er waren konden verstaan wat de leerlingen zeiden. Dus ook al spraken ze heel veel meer talen, aan twee zouden ze genoeg hebben gehad. Dus waarschijnlijk is het wat meer. Lang geleden, toen spraken de mensen nog één taal. Heel lang geleden. En toen besloot ze om niet de hele aarde te bevolken, maar om samen te blijven op een kluitje. Ze wilden een toren maken die tot in de hemel reikte. Daarmee zeiden ze dus, wij willen zelf koning zijn. En terwijl ze druk aan het bouwen waren, hoorde God, die hoorde rumoer. En terwijl zij dachten dat ze al helemaal in de hemel waren, moest God dus helemaal omlaag komen om te kijken wat er nou eigenlijk gebeurde. En toen die doorhad wat ze hadden gedaan en wat ze van plan waren, toen verwarde God hun spraak. En toen de mensen elkaar niet meer begrepen, toen gingen ze uit elkaar, ze kregen ruzie en het plan liep spaak. Dus eerst verwarde God de taal van de mensen en nu, aan het eind van de tijd, zorgt hij ervoor dat iedereen elkaar weer verstaat. Dat iedereen Gods boodschap van genade en herstel kan verstaan. Eerst wilden de mensen zonder God heersen en nu heeft God zelf een mens aangewezen om te heersen over alle mensen. Jezus Christus. En nou, Pinkster is de tijd om dat in alle talen van de wereld bekend te maken. Je zou kunnen zeggen, God herstelt met Pinkster de Babylonische spraakverwarring. Het begin van de Bijbel en het einde komen samen. Nou, dat is wel een mooie uitleg. Maar dan mag je ook verder gaan. Jezus doorbreekt na Pinkster alle grenzen die na Babel door mensen zijn gemaakt. En dat doet hij dus door Galileërs. En even verderop lees je in je Bijbel, eenvoudige, ongeletterde mensen. Eenvoudige mensen, in de ogen van de heersende klasse. Daarmee doorbreekt hij de grenzen. En het is niet alleen de grens van taal. Het is ook de grens van ras en cultuur, van afkomst. Jezus mensen overschrijden door de Heilige Geest grenzen die nog nooit waren overschreden. Andere volken die mogen horen bij hun gemeenschap. Denk aan Cornelius. Nou, dat was ongehoord dat hij er opeens ook bij hoorde. Maar het ging zo. Hij en zijn huis werden vervuld door de Heilige Geest en ze hoorden erbij. Nou, dat gaf echt veel ophef. Mensen van de weg, zoals ze gingen heten, die aten samen, Joden en Grieken. Nou, dat kon helemaal niet in die tijd. Wat gebeurde? Dat was de kracht van de Heilige Geest. Vrouwen werden mede-erfgenaam. Slaven en heren, dienstknechten en dienstheren kregen dezelfde heer. En zo kon een slaaf zeggen dat hij dezelfde heer had als zijn heer. Waren ze samen broeders geworden. En het hele Nieuwe Testament zat vol van de ophef die dat gaf. En van de werkelijkheid dat er één heer is over allen. Jezus Christus. Hij is alle lief, groot en klein, arm en rijk. Welbespraakte mensen en mensen die stotteren. En wat klein is maakt hij groot. Jezus giet zijn geest uit over allen. En als ik naar onze tijd kijk, dan vind ik wat dat betreft de overeenkomst met de Pinksterbeweging treffend. En dan moet je wel de goede stichter kiezen. Er zijn twee mensen die daarvoor in aanmerking komen. Parham, dat was een blanke bijbelleraar uit de middenklasse. En de tweede optie die je hebt is Semer. Dat is een zwarte predikant, een slavenkind. Parham, dat was de eerste die leerde dat het bewijs dat je gedoopt was met de Heilige Geest, dat spreken in tongen was. Dat was de eerste die dat zei. Daar hoor je nog regelmatig in Pinksterkringen, misschien ook wel op opwekking vandaag. Parham was ook een racist. Hij was heel hartstikke positief over de Ku Klux Klan. En de Pinksterbeweging in de Verenigde Staten is ook lange tijd racistisch geweest. In ieder geval gesegregeerd. Dat ze gescheiden optrokken. Nou, sommigen zien deze Parham vanwege dat spreken in tongen als grondlegger. Maar anderen die wijzen die zwarte predikant aan, Semer. Er was wel een leerling van diezelfde Parham. En die Semer was zwart. Hij was een leerling, maar hij moest wel aan de andere kant van de deuropening moest hij luisteren naar wat Parham te vertellen had. Daar moest hij luisteren. En opvallend genoeg nam hij die leer van Parham wel over. In die tijd hadden zwarten het dus ontzettend slecht. Gedurende zijn volwassen leven zijn er 3500 zwarte mensen gelyncht, vermoord. 2 per week. Hoewel Semer die leer van Parham accepteerde, is dat niet kenmerkend voor wat er uiteindelijk gebeurde in Azusa Street. Er kwam een enorme opwekking in 1906 in zijn gemeente. En ja, al die dingen die Parham leerde, die gebeurden ook. Het was vol met kracht en Heilige Geest. Maar het was ook een opwekking waar blanke bisschoppen en zwarte arbeiders, mannen en vrouwen, Aziaten en Mexicanen, witte professoren en zwarte wasvrouwen gelijk waren. Gelijkwaardig waren. En dat was in 1906. Het was ongelooflijk. Misschien houdt God wel meer van mij dan van die ander. Nou, er is natuurlijk nog veel meer te vertellen over de Pinksterbeweging, maar dit is echt heel goed. Juist de Pinksterbeweging van Semer vertelde: God giet zijn geest uit over alle mensen, over blanken en over zwarten. God heeft geen voorkeur. God heeft geen lievelingetjes met speciale privileges. Hij houdt van rijk en van arm. En hij giet vandaag zijn geest uit over alle mensen. God herstelt de Babylonische spraakverwarring. Nou, dat vind ik een hele mooie uitleg. Vooral als je hem doortrekt naar deze kant, naar onze tijd. En dan zit er meteen spanning in, want er gebeurde van alles daar. Maar over die lijst met volken is nog meer te vertellen. Als je hebt geluisterd, dan heb je gemerkt dat het met iets anders begint. Het is goed om erop te letten dat hoeveel volken Lucas ook noemt, die mensen op de Pinksterdag, dat zijn allemaal Joden. Het is niet zo dat er Parten, Meden en Elamieten en Arabieren waren. Het is zo dat er Joden waren die afkomstig waren uit die plekken. Uit die plekken waar Parten, het volk van de Parten woonde, het volk van de Arabieren en het volk van de Meden. Het gaat in eerste instantie op die Pinksterdag dus over Israël. Nou heb ik al vaker gezegd dat in die tijd de Joden nog in ballingschap leefden voor hun besef. In de verstrooiing. Nou, dan maakt Lucas dat hier wel heel erg duidelijk. Joden uit alle windstreken zijn samengekomen in Jeruzalem. En dan maakt de Heilige Geest het wel heel erg duidelijk dat er nu een einde is gekomen aan die verstrooiing. Petrus maakt in zijn toespraak heel duidelijk dat er nu een opvolger is gekomen voor David. Er is een echte koning gekomen. Laat het hele volk van Israël er daarom zeker van zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt, door God tot Heer en Messias is aangesteld. De nieuwe koning, de grote koning, is gekomen. Nou, dat betekent het einde aan de ballingschap. God is tot zijn volk gekomen. Dat betekent, dan zijn de laatste dagen begonnen. En inderdaad, zijn geest wordt uitgestort over alle vlees. Nou, deze mensen mochten dus horen dat God naar zijn volk heeft omgezien. Ze kwamen overal vandaan en ze mochten teruggaan naar huis en vertellen. De laatste dagen zijn begonnen. De Heilige Geest is uitgestort. En die belofte is niet alleen voor ons, maar die is voor onze kinderen en voor iedereen die God ertoe zal roepen. Iedereen, waar dan ook. Er is niet een left behind. Er is niemand die achterblijft. En zo heb je twee verklaringen voor die lijst met volken. Maar die hoef je niet met elkaar uit te spelen, dat hoeft niet. Jesaja 49 vers 6, daar zegt God door de profeet Jesaja honderden jaren voordat Jezus geboren werd. Maar hij zegt dit, en het gaat over de Heer Jezus. Hij zegt dat je mijn dienaar, dat je mijn dienaar bent om de stammen van Jacob op te richten en de overlevenden van Israël terug te brengen. Dat is nog maar het begin. Ik zal je maken tot een licht voor alle volken, opdat de redding die ik brengen zal tot aan de einde van de aarde reikt. Het is voor alle volken. Voor de Jood en voor de Griek. Ja, eerst voor de Jood en dan voor de Griek, maar uiteindelijk voor allemaal. Met de uitstorting van de Heilige Geest beginnen de leerlingen van Jezus dus aan een dubbele taak. Als eerste heel Israël rondom haar Heer verzamelen. Dat is het eerste. God maakt een einde aan de verstrooiing. De zonden zijn vergeven. Alle mensen uit Gods huis mogen bij hem horen. En God stort zijn geest uit over heel zijn volk. En dan het tweede. Ze mogen alle volken Gods redding gaan vertellen. Ze mogen vertellen dat Jezus Christus redt. En dat de Heer dus de grenzen doorbreekt die door mensen zijn gemaakt. De Heilige Geest is voor arm en rijk. Voor moedig en voor bang. Soms zijn we bang om God ons lief te laten hebben. Om ons vandaag lief te laten hebben. Nou, maar sinds Pinkster is het wel heel erg vandaag geworden. En we kunnen de Heilige Geest niet diep in ons hart verstoppen. Pinksteren vertelt te veel dat hij er is. Maar we hoeven in ieder geval niet bang te zijn dat de Heilige Geest ons overslaat. Dat hij ons, dat hij mij of jou niet wil vervullen met zijn geest. Want God belooft zijn Heilige Geest aan iedereen. God heeft ons lief vanwege Jezus Christus. Hij is koning en Heer. En dus is de Heilige Geest voor heel zijn volk Israël. En dus is zijn Heilige Geest voor alle volken, voor iedereen. En die lijst met volken in Handelingen 2 is daar een stille getuige van. Dat de belofte ook voor ons is. En voor onze kinderen en voor iedereen die bij ons hoort. Want Jezus is Heer. Amen. Laten we bidden dat Gods geest heel zijn volk mag vervullen. En dat we ook verbonden mogen zijn met zijn volk. We zullen bidden voor elkaar. Maar het is ook goed om te bidden juist voor ook voor hen met wie we ons verbonden weten. Laten we bidden voor de nacht van gebed. We gaan collecteren voor de ZOA. En iedereen die op Ankercamp is geweest, die weet nu een beetje hoe het is om verbonden te zijn met vluchtelingen wereldwijd. Een vluchtelingspel gedaan, vroeg opgegaan, geen ontbijt gegeten. Dus we mogen bidden voor de ZOA-collecte. En 16 juni, dan hebben we een conferentietje, of een dag, die we organiseren samen met de Vrijgemaakte Kerk in het kader van MIGA. Daar wil ik jullie ook voor uitnodigen. We hebben verbondenheid met Verra van dichtbij heel concreet geprobeerd te maken. Ik zal eens kijken op de website van de MIGA-campagne Maassluis ook naar de presentatie van toenet. Ik vind zelf dat we een ontzettend leuk programma hebben. Sprekers die ik zelf eerst ook niet kende. Wie is Eelco Fortuyn? Ik wist het echt niet. Maar als je dan gaat kijken wat hij weet te vertellen over voedsel en over eerlijke handel. Nou, misschien ben je het niet met hem eens. Maar het is wel iemand die weet waar hij over praat. Het is geen borrelpraat meer. S'avonds hebben we een concert van Gerald Troost. We hebben ooit met Pasen 100% gezongen. Een liedje van hem. En we hebben een toespraak van Mannix Niemeyer, dat is de directeur van Tearfund. Nou, ze hebben een heel programma samengesteld. Ik wil ook bidden dat die dag een succes wordt, dat er veel mensen mogen komen en ik wil jullie er ook echt voor uitnodigen. Laten we bidden. Heer, dank u wel dat we niet bang hoeven te zijn, maar dat we bij u mogen komen. Dat we niet bang hoeven te zijn voor oordeel. Want u hebt het oordeel gedragen aan het kruis op Golgotha. En u leeft. U bent weer opgestaan. En zo weten we dat het genoeg was. Want anders had de Heer God u niet opgewekt. Maar het is dus genoeg, want u leeft. Dank u wel dat we niet bang hoeven te zijn. Omdat u beloofde uw geest in ons hart uit te storten. Die ons doet zeggen, Abba Vader. En dit is de boodschap. Dat u de zonde hebt weggedaan van uw volk Israël. Dat u de zonde van de hele wereld hebt gedragen. Dat we niet meer beschaamd hoeven te zijn, maar dat u ons nieuwe kleren geeft. Een nieuwe naam en een nieuw leven. Ik dank u wel voor uw liefde. Heer, vervul ons met uw Heilige Geest. Wilt u bij ons zijn als we bang zijn? Vanwege onze zonde. Of gewoon omdat we er niet goed raad mee weten dat iemand ons lief heeft. Want we zijn allemaal gekwetst en geschonden mensen. Hier wilt u ons vervullen met uw geest. Zodat we weten dat er geen plaats is voor angst en voor schuld. Maar dat uw Heilige Geest vrijheid geeft. Doordat hij ons geeft wat uw Zoon, de Heer Jezus, heeft gekocht. Waarvoor die heeft betaald. Heer, vervult u ieder van ons met uw geest. Ieder die zich daarnaar uitstrekt. En wees ook met de mensen die huiveren. Heer, omring hen met uw liefde. Sla uw arm om hen heen. Maar meer nog, vul hun mond met uw blijdschap. Vul uw volk met uw geest, het volk Israël. Dat ze mogen zien dat de Messias is gekomen. Dat ze er niet meer op hoeven te wachten, maar dat hij leeft. Wees met uw volk Israël. Wees met de volkeren die u hebt gekocht. Denk aan de christenen die lijden wereldwijd. Hier wilt u ons ook met hen verbinden. Wees met ons als we vrijdag gaan bidden samen met andere christenen uit Maassluis. Heer, maak het een goede dag en een goede nacht waarop we werkelijk mogen weten dat u volgen ook lijden betekent. En dat juist doordat we delen in lijden, we mogen delen in uw heerlijkheid. Wilt u zijn met mensen die gebukt gaan onder armoede? Die gekneveld worden. Mensen die geen uitzicht zien. Heer, verbind ons ook met die mensen. Want u hebt de armen uitgekozen om rijk te zijn in uw koninkrijk. Wilt u daartoe ook de conferentie zegenen die we hebben georganiseerd. Heer, dat we gewoon heel praktisch dingen in ons leven kunnen veranderen. Meer deel mogen laten zijn van uw koninkrijk. Dat onze gedachten en onze harten geopend worden voor nieuwe perspectieven. Dat we misschien niet antwoord weten op alle vragen, maar wel weten dat er vragen zijn. En dat eens uw koninkrijk komt en alles in alles zal zijn. Heer, zegen ons als gemeente. Wilt u ons vervullen met uw liefde? Zegen onze kerkraad. Geef ze tijd en rust en wijsheid. Zegen onze kinderen. Dat ze veilig mogen zijn hier en over u mogen horen. Zegen onze jonge mensen. Dat ze het volhouden. Mensen ook die begonnen zijn met een baan. En hun leven ontplooien. Heer, wees er nabij. Zegen ons als ouders. Dat we voor onze kinderen kunnen zorgen. En hen nabij mogen zijn. Heer, en zegen onze grootouders. Dat ze echte grootouders kunnen zijn. Heer, wilt u ons tot één groot gezin maken waar iedereen zijn eigen plek heeft. Dat niemand alleen is, maar dat we bij elkaar mogen zijn. Heer, wees ons nabij. En vervul ons met die geest van liefde. Amen. We gaan collecteren voor de ZOA. Zo, vluchtelingenzorg, Cor Slob is afgelopen jaar bij ons ook geweest en heeft erover verteld. Tijdens de collecte gaat het koor een nieuw lied zingen. Dus jullie mogen hier gaan staan. En na de collecte zingen we ons slotlied, dat is Psalm 87. En daarvan zingen we de eerste 3 coupletten. De Heer zegent u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten en hij is je genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over jullie en hij geeft jullie zijn vrede.
Thank you. Thank you.